Ja, broeders en zusters, de wereld leeft zo in angst. En dat is ook wat het woord van God ons leert en vertelt, hè, broeders en zusters. Als je Romeinen 5 vers 20 leest, daarin staat: maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En die misdaad is meer, hè, broeders en zusters. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Broeders en zusters, in een andere vertaling, daar staat: toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. De mens die wil zich niet houden aan de wetten van God, broeders en zusters. Ze willen zich alleen maar houden aan hetgeen van wat zij zien. Waardoor de zonde hoe langer hoe meer gaat toenemen, broeders en zusters. Maar het antwoord van God is dat Gods genade, die nam nog veel meer toe, broeders en zusters. We hebben gehoord van die getuigenissen van deze broeder, die eerst een moslim was, die het islam zo aanhangt, maar toen hij die ontmoeting had met Jezus Christus, zijn leven volkomen doet veranderen. En dat wil hij ook doen, broeders en zusters, met uw leven en met mijn leven. En de boodschap die ik van u, voor u ontvangen heb van God is in Lucas 7, u wel bekend, Lucas 7. Ik zal niet te vlug lezen, broeders en zusters. U moet dat even rustig op kunnen zoeken. Ik ben altijd helaas veel te snel. Maar ik zal mijn geduld, die ik ook nog moet leren, hè, broeders en zusters, ik zal even wachten op u. Als iedereen dat voor zich hebt. Vanaf vers 36 wil ik met u dit lezen. Jezus, gezalfd door een zondares. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aatte. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis zat hij Jezus aan. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Broeders en zusters, dit schriftgedeelte beeldt het evangelie wel op een heel kernachtige wijze uit, hè, broeders en zusters. We lezen hier wat een groot zondares allemaal deed om uit te drukken hoe groot dat berouw van haar was over haar zonden, broeders en zusters, waarmee zij de Heere zoveel verdriet had aangedaan. En u weet dat de vrouw het beeld is van een gemeente, hè, broeders en zusters. En de gemeente, die zal ook op deze wijze tot Jezus moeten komen, waarin de gemeente, als zoals die vrouw, dat grote berouw over de zonden die, zoals deze vrouw dat gedaan heeft. He, want het was een vrouw die haar leven gaf voor andere mannen, broeders en zusters. Alleen maar om geld binnen te halen. Dat was dat leven van die vrouw. Maar toen ze overtuigd werd van het evangelie van Jezus Christus, toen kwam ze aan de voeten van Jezus. En zij had één groot bezit in haar leven. En dat was die albasten fles met die kostelijke nardesolie, broeders en zusters. En in die tijd was dat heel duur, dat spul wat zij in die albasten fles had. Heel duur spul, broeders en zusters. Maar zij gaf dat zonder meer aan haar heiland, die ze zo lief had, broeders en zusters. Alles gaf zij. Het duurste wat zij bezat, gaf zij, broeders en zusters. Nogmaals, de vrouw als typebeeld van een gemeente, broeders en zusters. Wij als gemeente, wij kunnen soms gaan kijken van, ja, maar kan het nog wel? Of kan het niet? Wij kijken altijd eerst naar onszelf. Maar deze vrouw, die keek daar niet naar. Zij gaf het zonder meer. Eerst met haar tranen over de voeten van de Heer Jezus. Tranen van diep berouw. Diep berouw, broeders en zusters. Waarin zij alles gaf daar aan zijn voeten. Broeders en zusters. En zij droogde die tranen van haar op de voeten van Jezus. Droogde ze af met haar haar. Broeders en zusters. Ze had zoveel verdriet. Zoveel verdriet. Wat ze Jezus had aangedaan. Hè, broeders en zusters. Maar toen ze daar was. Bekommerde ze zich niet. Erom dat ze als vrouw. In een mannengemeenschap, in een bijeenkomst van mannen was. Dat was in die tijd iets verschrikkelijks, hè, broeders en zusters. Als mannen bij elkaar zijn, dan gold dat als onbehoorlijk als er een vrouw erbij zat. Maar zij maakte zich daar niet druk om. Want haar hart was begeerig. Begeerig om Jezus, al haar zonden, aan zijn voeten neer te leggen, broeders en zusters. Waarin zij mocht ervaren die lieflijkheid van Christus Jezus over haar leven, hè, broeders en zusters. Doch haar zondebesef dreef haar naar Jezus toe. Jezus is niet naar haar toegekomen. Nee, broeders en zusters. Haar zondebesef dreef haar, deze vrouw, naar Jezus toe. En zij beleed in het openbaar haar zonden. Wat moet dat een verschrikkelijke situatie zijn voor haar, denk ik, hè, broeders en zusters. Maar zij dacht bij zichzelf, nee, ik kom voor mijn heiland. Ik wil een ander leven leiden. Ik wil niet meer geleid worden door mijn vlees. Maar ik wil geleid worden door Jezus Christus. Hij die mij vrij wil doen maken. Hij die mij met zijn offer mij volkomen vrij heeft gemaakt. Ze vroeg zichzelf niet af wat haar omgeving en daarvan zou vinden. Dat was niet belangrijk voor haar. Het belangrijkste was dat zij aan zijn voeten mocht vertoeven. Is God niet goed, broeders en zusters? Deze vrouw, eigenlijk, normaal in onze zienswijze, hoort ze daar niet thuis. Wij zouden zeggen van, ah, het is eigenlijk te vies om aan te pakken, toch? Zo redeneren wij als mensen, gevoelsmatig. En dat deed die fariseer ook. Die zei ook tegen de Heer, ziet hij niet dat deze vrouw zoveel dingen had gedaan wat niet goed was? In zijn ogen, broeders en zusters. En dat lezen we in de volgende versen. Ik zal dat niet allemaal met u lezen, maar dat kunt u ook doornemen. En de fariseer, die wilde Jezus daarover aanspreken. Maar het antwoord van Jezus was, hij gaf een gelijkenis. Van een zekere schuldheer had twee schuldenaren. De een was schuldig. 500 penningen en de andere 50. Dus die ene man, die had 500 penningen, had hij schuldig aan deze schuldheer. En die andere slechts 50, broeders en zusters. En als hij niet hadden om te betalen, schold hij hun beiden die schuld kwijt. En dan zegt Jezus tegen deze Simon de fariseer, wie van deze twee zou die schuldenaar, die schuldheer, meer gaan liefhebben? Makkelijk antwoord, hè? Die fariseer die zei, natuurlijk die man die de grootste schuld had. Die is natuurlijk blij, want hij hoeft dat schuld niet af te lossen. En die man met 50, die is ook blij. Die is ook blij. Ook zijn schuld is vereffend. Hij hoefde niets te betalen. Broeders en zusters. En dat gaf hij als antwoord aan Simon. En daarna keerde Jezus zich naar die vrouw. Dat wil ik met u lezen in vers 44. En Jezus, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, zegt hij. Water heb gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen was, toen zij binnenkwam, was al bewogen voor Jezus, broeders en zusters, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen, vanwege haar dankbaarheid. Vanwege haar dankbaarheid. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is toch deze die ook de zonden vergeeft? Maar Jezus zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Zo ga heen in vrede. Uw geloof. En dat is belangrijk in ons leven, toch, broeders en zusters? Als wij het geloof niet meer kunnen bezitten, dan worden wij net als deze wereld, raken wij in paniek met vele dingen die om ons heen gebeuren. En broeders en zusters, er hoeft maar wat gedaan te worden, er hoeft maar wat gezegd te worden. En mensen raken volledig in paniek. Waarom? Ze hebben niet meer dat geloof. Terwijl Jezus zegt: al uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. En toch gaan wij zeggen: ja, maar, Heer, stel u nou eens voor dat er iets gaat gebeuren en ik ben er toevallig bij. Hoe dan? Dan zijn wij beangstig geworden. En dat is toch wat de boze wil, hè, immers, broeders en zusters. Het is niet meer dat Jezus leeft in ons hart, dat het geloof in ons leven is. Nee, het is angst. En angst is in de wereld van onze vijand. Toch, broeders en zusters? Waarom moeten wij angst hebben, zegt Jezus? Ik heb u toch vrijgemaakt? U heeft toch geen zonden meer? Dat u zegt van: daar ga ik mee, steeds mee door. U heeft toch een weg uitgekozen in uw leven. En u kunt twee dingen doen waarvan u een keuze kunt maken. Een brede weg en een smalle weg. Die keus, die heeft u, broeders en zusters, die heb ik. Ik kan zeggen van: ik wil lekker die brede weg opgaan. Want daar mag ik alles doen. En niemand ziet het. Totdat je geconfronteerd wordt in je leven, broeders en zusters, waarin mogelijk verschrikkelijke ziektes daarmee geconfronteerd worden. En dan word je angstig. Waarom? Als je zegt dat je bent een kind van God, je hebt je oude leven afgelegd in het watergraf, je bent opnieuw geboren, een nieuw kindeke in Christus Jezus, geopenbaard in als je uit die doop, uit het water bent gegaan in je leven, hè, broeders en zusters. Waarom moet je bang zijn? Maar dat is de mens. Wij willen altijd zekerheden in ons leven inbouwen, toch, broeders en zusters? Als je iets wil gaan doen, en dan ga je eerst voorbereiden om iets te willen gaan doen. Als u met vakantie gaat, ik denk niet dat onder u, als u met vakantie gaat, en dat u een dag van tevoren uw koffer gaat inpakken. Misschien wel hoor, ik weet het niet, maar ik denk het niet. En dat u uw koffer gaat inpakken. En dan legt u alles maar in die koffer neer. Alles maar. En dan gaat u er bovenop staan dat het lekker plat gaat worden. Ik denk niet dat u dat doet, toch? Nee, u gaat het netjes. Uw kleren in die koffer leggen, toch? U gaat het netjes opvouwen. Alles gaat u rangschikken. Dat alles netjes in die koffer komt te liggen. Want dat doet u, want u bereidt zich voor om met vakantie te gaan. Maar zo is het ook in het geestelijk leven. Het pakket die wij ontvangen van dit woord, dat is een gegeven iets, broeders en zusters. Dat is een gegeven iets. Hij geeft u dit om niets. Wij hoeven daar weinig voor te doen dan slechts ons te buigen zoals die vrouw. Haar tranen vloeden over de voeten van Jezus. Broeders en zusters, als je dat beeld voor je neemt, waar al die mannen bij elkaar zijn. Mannen die voelen zich sterk als ze bij elkaar zijn, hè? Als je dat ziet, dat één vrouw alles gaf voor haar heiland. Dan denk je bij jezelf van ja, Heer. Als die vrouw het kan gaan doen, zou ik dat toch ook kunnen doen? Zou ik als lid van een gemeente toch ook kunnen doen? Of als een gemeente toch ook aan uw voeten mogen komen? Toch, broeders en zusters? Waardoor je een ander persoon gaat worden. Maar Simon, die fariseer, die heeft zich geërgerd aan haar houding. En zo zal dat ook met ons leven zijn. De mensen zullen zich gaan ergeren aan uw houding en aan mijn houding. Als wij, stel dat u in een gezelschap bent om samen met elkaar te delen een maaltijd. En u gaat uw hoofd buigen en u gaat bidden voor de maaltijd. Soms dan ben je verlegen, hè? In het begin was ik het ook, hoor. Onze broer Hara, als wij gingen eten in een restaurant, dan kijkt hij ons eerst allemaal aan. En dan zegt hij van, jij gaat bidden, zegt hij. Waar al die mensen bij staan, jij gaat bidden. En hardop, hè. Hardop. God moet horen wat je daar bidt. Om de zegen van die maaltijd. In het begin denk je, poef, al die mensen, dat oeh. In Indonesië zeggen ze, malu, malu, coaching. Toch? Je bent verlegen. Je bent een kind van God. En toch durf je niet uit te komen. Maar deze vrouw, die kwam voor haar geloof uit. Broeders en zusters. Zij maakte zich niet druk met mensen. Want zo zijn mensen, hè, dat ziet u in die boodschap van die fariseer. Hij ergerde zich aan deze vrouw, broeders en zusters. En doordat hij zich ergerde, waarom? Waarom ergerde hij zich, broeders en zusters? Dat kwam omdat hij nooit zijn zonden heeft beleden bij Jezus. Hij had alleen de kennis van de wet in zijn verstand. En dan ben je gauw geneigd om dat te gaan doen, toch, broeders en zusters? Eens kwam hij hier een verslaafde binnen in de kerk. Vies, vuil. Hij zat op een hoek. Mensen kwamen binnen en die keken hem aan. Ai. Ai. Wie gaat er liever snel aan voorbij, toch, broeders en zusters? Maar juist moet je die persoon, zoals Jezus die aandacht gaf aan die vrouw. Juist aandacht geven aan die vrouw, toch? Maar wij gaan liever een paar stappen opzij. Want dat past niet in ons wezen, in ons denken, broeders en zusters. Maar als je dit beeld voor je neemt en je ziet hoe die vrouw zich gebogen heeft, hè, broeders en zusters, dan kan je niet anders zeggen van, ja, gebroken dat ze is. Maar deze fariseer, die kan alleen maar hooguit spijt betuigen. Maar hij voelde, hij had geen ervaring van die verlossende kracht van Jezus Christus. Maar deze vrouw, die had die ervaring wel. Deze fariseer, zijn hart bleef koud onder zijn schuld beleiden. En wanneer we niet zien dat we hem, die onze zonden in zijn eigen lichaam op het vloekhout heeft gebracht, dan kunnen we alleen maar verdriet hebben, toch, broeders en zusters? Petrus zegt in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vers 24 zegt hij. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam. Toen hij stierf aan het kruis, broeders en zusters. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde. De zonde leeft niet meer in ons, toch? Want Jezus heeft alle zonden op zich gedragen aan het kruishout van Calvary, broeders en zusters. Want de wonden in zijn lichaam hebben ons immers genezen. En Jesaja 57 spreekt daarover, broeders en zusters. Jesaja 57 zegt. Jesaja 57 vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelden en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Die de eeuwigheid bewoont. Ik leef in die hoge en heilige plaats. Maar ook bij ieder die berouwvol, gelijk die vrouw, berouwvol, broeders en zusters, en nederig is. Ik verfris die nederigen en geef nieuwe moed. Is de moed u in de schoenen gezonken bij het volgen en dienen van God, broeders en zusters? Ziet u geen uitkomst? Hier zegt hij, ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. Met een hart dat open staat om Jezus te kunnen ontvangen. Niet met vingerwijzing, maar zeggen, Heer, kom in mijn hart, Heer. Ik heb u zoveel pijn aangedaan. In mijn uitstraling ben ik niet datgene geweest wat u van mij wenst. Ik heb altijd mijn eigen zin gedaan. Ik ben zo eigenzinnig daarin, Heer. Ik heb niet willen luisteren. Ik dacht dat ik het altijd goed had gedaan. Maar als Jezus zich openbaart aan uw leven en aan mijn leven, en hij zijn licht op uw leven laat stralen, en dan zie je al die ongerechtigheden in ons leven. Maar prijs God. Broeders en zusters, zijn genade is meer dan overvloedig geworden, zegt Paulus toch? Veel meer dan de boze kan uitrichten in uw leven en in mijn leven. Veel meer is zijn genade. En wij mogen God daarvoor dankbaar zijn, hè, broeders en zusters. En als je dit ervaart, dan kan je alleen slechts met een verbroken hart neerknielen aan zijn voeten. Hij die alles volbracht heeft aan het kruishout van Calvary. En hoe meer wij dit beleven en beseffen dat wij weinig van terecht hebben gebracht, des te meer zullen wij gaan inzien dat we Jezus nog meer nodig hebben. Nog meer van u, Heer. Meer van u te willen bezitten. Opdat ik mag mijn tranen mag plengen aan uw voeten. Opdat ik ook mijn kostelijke bezit aan u mag overdragen, Heer. Zij had niet geschroomd om dat te doen. Wat een offer, broeders en zusters. Misschien had zij alleen maar dat, op dat moment, dat kostelijke. Misschien bezat ze verder niets meer. Misschien had ze geen eten meer. Maar Jezus accepteerde dat. En hij zei, uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. Ga in vrede. O, wat een heerlijkheid. In deze woelige tijd. Woelige tijd, broeders en zusters. Mag je vrede ontvangen. In Christus Jezus. Als je berouwvol bent. Hè, broeders en zusters. En je steeds meer gaat beseffen. Dat de realiteit van zijn liefde. Hoe langer hoe meer. In je uitgestort mag worden. Dat Gods Heilige Geest je zo doet bewegen. Dat je niet meer datgene wat voorheen was. Maar als een nieuw geboren kindeke. Wedergeboren kindeke. Mag opstaan in Jezus naam. Waardoor je kracht mag ontvangen. Broeders en zusters. Waardoor wij met een vreugde naar God huis zullen gaan, broeders en zusters. Niet meer van, Heer, het is wat ik moet. Nee. Heer, ik dank u. Gezond te mogen zijn, te mogen ademen. En in uw huis te mogen vertoeven. Rondom uw woord, Heer. Is God niet goed, broeders en zusters? Als wij met die intentie in het huis komen, zoals die vrouw, nederig als ze was, kwam ze aan de voeten van Jezus. En ook wij kunnen nederig zijn aan zijn voeten komen, broeders en zusters. En waardoor wij de vreugde mogen beërven in Jezus Christus. Als laatste wil ik met u lezen Psalm 51. Psalm 51, vers 14 te beginnen. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen heb gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten, zegt de psalmist. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. O broeders en zusters, is God niet goed? En het werkelijke offer waarop God wacht, is een overgegeven geest. Van iemand die weet dat hij niet zonder Jezus kan. Broeders en zusters, een hart dat geheel en al weet dat Jezus de enige is die u en mij kan helpen om ons te voeren naar zijn huis. God is groot, hij is zeer te prijzen. Dit is de boodschap voor u en voor mij. Laat dit ons ter harte nemen, dat wij niet zomaar komen in het huis van God, maar dat wij hem willen eren vanwege de dankbaarheid die je mag ontvangen van die grote God. Prijs Gods wondervolle naam.